Ja, geweldige aanbidding. Ik dacht eigenlijk net nog van ja, wat moet daar nou eigenlijk aan toevoegen? Weet je, we zijn deze zondag, is de laatste zondag, niet de laatste zondag, maar de laatste zondag dat we bezig zijn met het thema gebed dat de hemel raakt. En dat was het thema van deze maand januari. Ik dacht, ja, weet je, dan zit ik daarover na te denken. Denk, wat moet ik nou nog aanvullen op wat Jacobus heeft gedeeld, wat Rien heeft gedeeld. Weet je, er is zoveel te vertellen over gebed. Zoveel te delen over gebed. Ik had van de week even gekeken. Nou, toen heb ik alleen nog maar gekeken naar wat ik nu op dit moment in de boekenkast heb staan. En wat niet, naar wat ergens ook nog boven op zolder ligt in allerlei boeken. Maar ik zag dat even grof geschat ik wel 15 boeken heb over gebed. En dan denk ik nog aan alle dvd's en cd's die ik nog nooit geluisterd heb waarschijnlijk. Die ik wel gekocht heb, omdat ik dacht, ah, dat is goed. Over gebed. Die staan allemaal op mijn kantoor, maar ook op andere plekken trouwens. En ik dacht, ja, weet ik er nou eigenlijk wel wat van? Toen bedacht ik me ook nog dat ik een jaar of 15 geleden heel actief en fanatiek was in een soort van gebedsbeweging. Dat heette toen, het was een gebedsbeweging die heel erg gericht was op Nederland. Dat was allemaal naar aanleiding van de mensen die dat nog meegekregen hebben. De transformation video's, waarin onder andere... je had een nieuwsbulletin, Joel News. Er werd ontzettend veel. Het was eigenlijk gewoon van, wat gebeurt er allemaal? En er was een hele beweging, een gebedsbeweging ontstaan. Die toch regelmatig trainingen en cursussen gaf, retreats had. En ik dacht, daar ga ik voor. En dan was ik daar in een prachtige locatie in Drenthe. Kon me niet beter voorstellen. En dan zag ik al die mensen daar op de grond liggen huilen en voorbeden liggen doen. En ik dacht altijd maar, ik keek er een beetje naar. En ik vond het gaaf, ik vond het supergoed. Ik was heel enthousiast over. Maar aan de andere kant had ik toch niet helemaal de connectie ermee. Waarom, weet ik niet. Ik toch altijd een beetje het gevoel had, dat is meer voor de emotionele onder ons of zo. Die bewogenheid van God ervaren. Weet je, ik vond het allemaal wel erg, maar ik miste dat stukje dan weer net. En dan, ik had altijd het idee van, ja, die mensen die waren daar dan aan het bidden. En ze verstonden Gods stemmen, ze kregen openbaringen en woorden. En ik had er eigenlijk wel een verlangen naar. En tegelijkertijd stond ik erbij en keek ernaar. Dat was het een beetje. En ik dacht, ja, weet je, je gaat lezen over gebed. En je kunt heel veel, je kunt geweldige studies. Ik bedoel, er zijn, als je na de dienst komt, dan kan ik je tig mensen aanraden waarvan ik denk, als je iets over gebed wil weten... Ga alles lezen van Suzette Hetting. Zij is een geweldige voorbidder. Zij is voorbedenleidster geweest van Reinhard Bonnke. En Reinhard Bonnke is een super bescheiden man. Die weinig buiten zijn eigen grenzen komt. Nou, hij is trouwens een Duitser van oorsprong. Maar buiten het continent Afrika spreekt. Maar heeft campagnes waar gewoon een miljoen mensen komen. Zij heeft jaren het voorbedenwerk geleid. Zij is iemand die gewoon 10 dagen gaat bidden en vasten. En dat ook van haar team verwacht. Ik heb haar een paar keer horen spreken en denk je, wow, oh, als ik dit nog zou kunnen bereiken. Maar ik geloof niet dat God, ik denk ook niet dat God het allemaal van ons vraagt. Sommige mensen hebben daar een hele specifieke, hè jongens, bediening in. Maar wat ik wel wil doen is gewoon wat delen wat op mijn hart is. Van een stukje misschien van mijn eigen proces. Waar ik zelf over na heb gedacht. Waar Theo en ik het veel over hebben gehad, ook in de laatste tijd. Van... Theo wist het niet dat ik dit zou zeggen natuurlijk, maar dat ik dacht, ja weet je, jullie, ik geloof dat we allemaal die situatie kennen, dat je op een bidstond bent, hè, en dat je dan lijstjes hebt. Iedereen bidt voor van alles. En dat het soms bijna een beetje vervelend is. Ik heb ook wel eens gedacht van, soms lijkt bidden bijna zeuren. Dat is wat anders dan aanhoudend bidden. Maar dat wij denken dan van, als we nou al veel en vaak genoeg bidden daarvoor. Maar ik zeg altijd tegen mijn kinderen, hoe meer je zeurt, hoe minder het mag. Dus ik weet niet zo goed hoe ik dat dan in de context van bidden moet zien. Ik weet niet of God dat zegt, hoe meer je zeurt, hoe minder het mag. Maar, of hoe minder je krijgt. Maar weet je, bidden is niet zeuren. En lijstjes afbidden. Ik dacht, wat is daar nou de... Ik zeg niet dat het verkeerd is. Maar ik geloof dat er meer is. Dat is het misschien. Ik denk, als ons bidden niet verder komt... He, ik vertelde het gisteren van de week nog tegen iemand, dat ik in mijn, zeg maar, in mijn jonge jaren, dat klinkt ook weer zo belachelijk, maar in zo'n periode dat ik heel actief was bij Youth for Christ, dan hadden we een bidstond, iedere week, en dan gingen we echt om 8:00 beginnen, en dan eindigen we om 9:30, en dan baden we aan 1 stuk door, en dan hadden we nog een bijbelstudie. En dan hadden we onze koffiebaravonden. En dat was een beetje zo mijn hele sociale leven. Toen het wegviel, viel ik ook absoluut geestelijk in een heel groot gat. En ik dacht, dat klopt niet. Ik weet je, als ik daar nu over nadenk, dan denk ik, dat klopt niet. Want dan hangt je identiteit ergens aan vast. Hè, wie ben ik als niemand kijkt? En ik geloof dat bidden, dat God eigenlijk iets heel anders met ons voor heeft. Ik geloof dat de oplossing uiteindelijk, waar we het net over gezongen hebben, over de presence, over de tegenwoordigheid van God gaat. Als wij gebed willen, als wij willen bidden, gebed wat de hemel raakt, dat het heeft te maken met de tegenwoordigheid van God. Weet je, en in Jezus die zegt op een gegeven moment, dan zeggen zijn discipelen, die vragen, Heer, leer ons bidden. Eigenlijk een rare vraag. Want die Joden, die konden echt heel erg goed bidden. Die stonden namelijk overal op de hoek van de straat te bidden. En de discipelen van Jezus waren Joodse jongens, gewoon jongens van de straat, vissers, van allerlei soorten mensen, die opgegroeid waren in de Joodse Midden-Oosten cultuur en ontzettend gewend waren om te bidden. Net als dat moslims gewend zijn om te bidden. Het is raar als een moslim zou vragen aan een van zijn moela's, moela, leer ons bidden. Ze weten hoe ze moeten bidden. En toch vragen die discipelen dat. Die zeggen, Heer, leer ons bidden. En dan gaat Jezus zeggen, dan zegt hij, voordat hij ze gaat leren hoe ze moeten bidden, zegt hij, ga in je binnenkamer. En dat was echt absurd. Want Joden, die stonden op de hoek van de straat. Ze hadden, net als de moslims, vaste gebedstijden. Dat kun je ergens zien, in Handelingen 2, geloof ik, even uit mijn hoofd. Daar staat dan op een gegeven moment ook in het zoveelste uur, ten derde uur of zo. En dat was dan eigenlijk rond het gebedsuur. Joden hadden in hun Joodse traditie vaste momenten van gebed. Geen enkel probleem. En waar je ook stond, op dat moment ging je gewoon bidden. Eigenlijk wel heel mooi. Ze schaamden zich er niet voor. En dan zegt Jezus, ga in je binnenkamer. En bid dan al dus, sluit je deur. En bid dan al dus, onze Vader. Nou, dan komt het hele onze Vader, Matthäus 5. Maar ik heb hem even gezocht. Ik denk, ja, wat is nou eigenlijk die binnenkamer? Die binnenkamer, dat was in ieder Joods huis had een binnenkamer. Wij hebben misschien in ons huis een soort van binnenkamer. Daar hangt een plakkaat op, verboden in te gaan zonder toestemming. Want dat is de voorraadkast. En daar staat het snoep en de chips en al die dingen. Maar ieder Joods huis had een binnenkamer. Dat was een kleine ruimte, zonder raam, met een eigenlijk nagenoeg afgesloten, waar inderdaad alle voorraad lag opgeslagen. En daarvan zegt Jezus, ga in je binnenkamer. Niemand kon je daar zien. Het was er stil, koel, donker. Er kwam geen licht van buitenaf. Het was echt een afgesloten ruimte, zoals hier het hok, zeg maar, waar we onze spullen opslaan. En daar zegt Jezus als allereerste van, ga daar naar binnen. Ik denk, daar zit wel een geheim in. Of geheim, ja, klinkt ook weer zo geheimzinnig. Maar hoe komen we in de tegenwoordigheid van God? Door in die binnenkamer te gaan. Maar ik denk ook, wat we net gedaan hebben, met aanbidding, met dankbaarheid. Psalm 100... Ik wil even lezen misschien, dat is goed. Dat ga ik even opzoeken. Als ik dat op dit gekke ding kan zoeken. Soms denk ik toch wel, eigenlijk, gewone papieren Bijbel is nog niet zo verkeerd. Nou, voor sommige mensen vinden het heel fijn, maar ik probeer hier aan te wennen. Dat is niet erg. Goed, Er staat: alle mensen op aarde juichen voor de Heer. Dien de Heer met blijdschap. Kom vrolijk zingend naar hem toe. Geef toe dat de Heer God is. Hij heeft ons gemaakt en wij zijn van hem. We zijn één volk, zijn schapen en hij is onze herder. Ga met een danklied zijn poorten binnen. Kom met een danklied naar het plein van zijn heiligdom. Prijs de Heer, dank hem, want de Heer is goed. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Zijn trouw houdt nooit op. Weet je, we mogen met lofprijzing, met dankzegging voor zijn aangezicht komen. Er gaat iemands telefoon. God wil geprezen en aanbeden worden. Weet je, en ik geloof dat als wij die stap maken, op het allereerste moment, als we zeg maar in die binnenkamer komen, om God te gaan aanbidden, om gericht te zijn op wie hij is, om ons te richten op zijn grootheid, om ons te richten op wie hij voor ons wil zijn, maar ook om dankbaar te zijn. We hebben natuurlijk ook gesproken over dankbaarheid. Dat is een zo belangrijke sleutel. Ik denk als we dankbaar zijn, dan herinneren we eigenlijk alles, dan proberen we onszelf te herinneren, alles wat we hebben ontvangen. Wat we krijgen, waarin we leven. Ik zeg wel eens, jongens, we leven in een vrij land. We leven in een, als je verhalen hoort van mensen uit andere landen, dan denk je eigenlijk helemaal niet dat wij überhaupt nog zeuren. En dat ik mezelf er dan op betrap dat ik vind dat ik eigenlijk een beetje geïrriteerd raak als ik 10 minuten te lang in het ziekenhuis voor een afspraak zit te wachten. Of bij een kinderpsychiater zit te wachten. Denk ik, kom op, ik moest hier om 3 uur zijn. Als het 5 over 3 is. Dan denk ik, wat ondankbaar. Wat voor een hulp hebben wij? Wat voor mogelijkheden hebben? Wat krijgen we allemaal uit Gods hand? Wees dankbaar. Paulus die zegt tegen de Efeze in hoofdstuk 5, zegt hij, dankt te alle tijden. En in de Filippenzenbrief zegt hij, of in de Thessalonicensebrief zegt hij, dankt onder alle omstandigheden. Paulus Paulus was een man die zegt inderdaad, hij heeft alles meegemaakt en toch zegt hij van, wees dankbaar. Wees dankbaar. Dat is om binnen te komen. Dat is gewoon om je op God, eigenlijk zet je jezelf stil. Je denkt, oké, Heer, wat heb ik allemaal? Weet je, we kunnen allemaal zo makkelijk kijken. Ik bedoel, dat doe ik ook. Ik kijk allemaal van, wat ontbreekt er wel niet allemaal in die persoon? Je kunt heel makkelijk lijstjes maken van mensen. Maar dan denk ik, maar wat heeft hij allemaal wel? Wat doet hij allemaal wel? Ja. Ik kan denken van, er zijn nog een heleboel mensen dat is onzin. Voordat ik iets raars ga zeggen. Hè? Maar er zijn gewoon momenten waarop ik denk van, het is belangrijk als we voor Gods troon komen, als we in die binnenkamer zijn, hè, om als het ware gewoon momenten te nemen en stil te zijn en te kijken en gewoon jezelf bewust te zijn. Misschien is het wel heel mindful om je bewust te zijn van het hier en nu. Van wat heb ik op dit moment? Wat heb ik allemaal? Aanbidding. Aanbidding. Als we God aanbidden, God troont op de lofzangen van Israël, staat er. Ik geloof dat God troont, dat zijn troon, ik heb er altijd een plaatje bij, dus ik ben niet zo plaatjesachtig, maar kijk, dan heb ik zo'n plaatje van we gaan aanbidden. En dan lijkt het wel alsof de hemel een stukje open gaat. En dan komt die troon van God, die komt naar beneden zakken. En dan is God is er. Ja, hij is er altijd natuurlijk. Maar hij bouwt zijn troon. Hij bouwt, er is een soort, dat kan je ook allemaal niet zo goed in woorden vatten. Dat kan ik ook allemaal niet in een theologie vatten of in een theorie vatten. Maar er gebeurt iets in aanbidding. Ik bedoel, dat merk ik bijna iedere zondag. Als je hart opent voor God en je richt hem en je aanbidt hem om wie hij is, dan gebeurt er iets. Er worden altijd mensen aangeraakt, er worden mensen genezen, er worden mensen hersteld. Er vindt soms heel veel innerlijke genezing plaats, want dat komt omdat die tegenwoordigheid van God er is. Weet je, en ik dacht in die binnenkamer, dat is de plek voor de ontmoeting van jou, van mij en God. Want het is ook de voorraadkamer, want daar word je eigenlijk als het ware versterkt. Daar gebeurt het. Het gebeurt niet op bidstonden. Het gebeurt niet op grote conferenties. Het gebeurt niet door allerlei dingen te doen, door heel activistisch te zijn. Hoe goed het ook is om dingen te doen. Maar er is altijd een stap vooraf. Dat is die binnenkamer. Weet je, want hij wil geven en wij mogen het ontvangen. Hij zegt, ik heb rivieren van levend water beschikbaar gesteld. Die zijn in jou, ontvang het. He, dat je dat elke keer weer opnieuw als het ware mag ervaren en beleven. Efeze 5 in hetzelfde stuk, daar zegt Paulus, he, bedrinkt u niet aan wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest. En spreekt onder elkaar in psalmen, lofliederen, geestelijke liederen. We mogen zingen tegen elkaar, bij wijze van spreken. Maar dat wordt vervuld met de geest. Weet je, dat is helemaal geen vraag. Van, goh, zou je alsjeblieft een beetje vervuld willen worden met de Heilige Geest? Nee, het is een opdracht. Wordt vervuld met de Heilige Geest. Gebiedende wijs. Dat is wat Paulus zegt. We moeten eigenlijk elke keer vervuld blijven met de Heilige Geest. Ons laten vervullen met de Heilige Geest. Weet je, en dat is niet zomaar zonder reden. Dat hebben we ontzettend nodig. We leven in een super hectische tijd. Er wordt ontzettend veel van ieder mens gevraagd. En dat ligt een beetje aan in welk land je woont of in welk werelddeel je woont. Maar iedere christen. Of die nou in Alaska woont, of in Australië, of Tasmanië, of Nederland, of België. We hebben het allemaal nodig om iedere dag opnieuw vervuld te worden met de Heilige Geest. En zonder de kracht van de Heilige Geest is ons leven krachteloos. En kan ik een heleboel dingen doen, hoe goed die dingen ook zijn. Begrijp me goed. Maar ten diepste... is het, als het wegvalt, is het krachteloos. Dan voel ik me niemand meer. Dan denk ik, wie ben ik dan eigenlijk nou? Ik geloof dat Bill Hybels, denk het. Die heeft volgens mij een boekje geschreven, Wie ben ik als niemand kijkt? Dat is echt een hele goeie. Alleen om daarover na te denken. Wie ben jij als niemand kijkt? Wie ben ik als niemand kijkt? Maar ik geloof dat als het om gebed gaat... dat de sleutel is van het connecten met de hemel. Dat we die tijd doorbrengen, dat we tijd nemen om met God te zijn. En hoe je dat doet, daar kan je ook nog allerlei ideeën over. Hè, maar dat is denk ik even niet voor nu. En ik geloof ook, als een ander ding... wat misschien meer een stukje... Het is allemaal zo gek, want sommige dingen denk ja, die weet ik toch eigenlijk al wel. Hebben jullie dat ook wel eens? Heb je dat wel eens? Dat je dingen hebt, dat je die dingen echt al jaren weet. En dan ineens dan lijkt het kwartje te vallen of zo. Maar ja, ik denk altijd het komt dat je ouder wordt, maar ik hoop dat het niet zo lang duurt dan. He, maar zo van, wees je bewust dat je woorden kracht hebben. We hebben het ook gehad over profetie. Denk, weet je, de taak van een profeet is om te bemoedigen. Om woorden van bemoediging uit te spreken. Om woorden van God uit te spreken. Er is kracht in onze woorden. En dat geldt niet alleen over hoe wij spreken met elkaar. Maar ook over hoe we bidden. Ik dacht, dat was ook wel een idee wat ik had. De spreuken staat, leven en dood is in de macht van de tong. En ik... Weet je, soms denk ik, hoe vaak bidden wij niet? Laat ik het maar even bij mezelf houden. Hoe vaak bid ik niet van, Heer, zou u alstublieft dit willen? Heer, wilt u voor die zorgen? Wilt u daar bij die zijn? Wilt u die situatie veranderen? Wilt u een doorbraak geven? Een beetje zeuren, hè, toch? Zoiets. Kunt u dit? Kunt u dat? Zou het misschien mogelijk zijn? Heer, als u wilt. Er is niks fundamenteel fout mee. Maar ik denk wel dat het anders kan. Want gebed is communicatie. Is interactie. Dat is een heen en weer gesprek. Ik zou bijna zeggen, wij zijn een partner van God. En we zijn in die zin, mogen we gewoon met God praten. En natuurlijk mogen we God dingen vragen. Maar ik geloof ook dat we over onze woorden mogen nadenken. Dat we met veel meer kracht en veel meer autoriteit in de geestelijke wereld kunnen spreken. Als we gewoon beginnen om ook vanuit de autoriteit die we gekregen hebben te spreken. En in plaats van, hè, inderdaad, als je bidt voor een situatie die heel moeilijk is. He, om niet te zeggen alleen maar van, nou Heer, wilt u alstublieft die situatie van Pietje veranderen. Nee, dat je gaat zeggen, Vader, ik dank u dat u een grote God bent, dat u onveranderlijk bent, dat u bij machten bent om oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. En ik wil u danken dat u die situatie gaat veranderen. Want natuurlijk is het Gods wil dat die situaties verandert. Weet je, we hoeven niet te bidden van, wilt u het hart van die persoon aanraken? Heer, als u wil, wilt u alstublieft het hart van die persoon aanraken? Nee, dank u, Vader, dat u dat hart van die persoon aanraakt. Dat u al bezig bent om over dat hart te broeden. Er staat in Genesis 1, God broedde. Nou ja, God zweefde over de wateren, maar dat woord is eigenlijk broeden. Zoals een, heb ik van Herman Boon geleerd. Hoor. Dat, zo van als een kip op zijn eieren broedt, totdat er iets uitkomt. Zo is God over het hart van mensen aan het broeden. En hoeven we niet in een beetje in een soort van zielig modus te gaan zitten. Maar mogen we met kracht en autoriteit bidden, spreken tot God. Weet je, en ik heb gewoon even een lijstje gemaakt van een paar dingen. Ik denk, ik kan er nog veel meer maken. Maar ik denk, weet je, wat er in de Bijbel over ontstaat. Ik heb volkomen vergeving van zonde. Ik heb eeuwig leven. Ik heb de Heilige Geest, die woont in mij. Ik maak deel uit van de kerk van Jezus Christus. Ik ben een medeburger, een burger van de hemel. Ik ben een mede-erfgenaam van Christus. Alleen dat al, een mede-erfgenaam van Christus. Nou, als iemand tegen jou zou zeggen, vanaf dit moment ben jij mede-erfgenaam van Bill Gates, nou reken maar dat je even springt. Toch? Haha. Of van David Bowie of zo, die net ook een heleboel miljoen heeft verdeeld na zijn overlijden. Maar we zijn mede-erfgenaam van Christus. Dat betekent dat alles wat van Christus is, is van ons. Ja, hij zegt, ja, maar dat is allemaal zo, niet zo pakbaar. En ik denk, dan moeten we daar eens op uitgaan om dat te gaan pakken. Ik ben verlost van de macht van de duivel. De macht van de dood heeft geen vat meer op mij. Ik ben vol geloof. Ik ben vol van de kracht van God. De liefde van God is in mijn hart uitgestort. Ik ben gezeten met Christus in de hemelse gewesten. Alle dingen werken mede ten goede. In Christus hebben we de wereld overwonnen. Geen wapen tegen mij gesmeed zal stand houden. Dat is een hele goeie. Als je gaat bidden, als je het gevoel hebt dat je aangevallen wordt, dan kan je zeggen, oh Heer, wilt u voor die persoon zorgen dat hij niet zo vervelend doet tegen mij? Nee, dan zeg je, Heer, geen wapen wat tegen mij gesmeed wordt zal stand houden. Dat zegt uw woord. Spreek die waarheid uit. God is met mij alle dagen. Hoef niet te bidden, Heer, wilt u alstublieft bij mij zijn? Nee, hij is bij ons. Ik ben geen slaaf meer, ik ben heilig, ik ben een vriend van Jezus. Jezus zegt, ik heb jullie vrienden genoemd. Ik ben vrijgesproken, ik ben een tempel waar hij mag in woont. Ik ben Gods eigendom. Weet je nou, dat is maar een kleine samenstelling van wat de Bijbel allemaal zegt. En ik geloof dat we door ons bidden, als we willen connecten met de hemel, die waarheid over mensen mogen uitbidden. Als we voorbeden doen, hè, dat we stoppen met bidden van wilt u alstublieft, maar dat we gaan beginnen te bidden en te spreken met God over die persoon. Zeggen, Vader, God, u heeft plannen voor deze persoon. U heeft een hoopvolle toekomst voor deze persoon. Hè, en ga ontdekken wat God over die persoon tegen jou zegt. Weet je, Ezechiël, we hebben het net nog gezongen. Ik vond het mooi, ik denk, dit hebben we niet met elkaar geregeld. He, want dit was even allemaal improviseren. Maar ik dacht, we hebben net gezongen over de dry bones. Weet je, Ezechiël die sprak tegen een, ik heb het hier opgeschreven, dus het staat hier. Ik heb het niet nauw bedacht. Maar ik bedoel, Ezechiël die sprak tegen dorre doodsbeenderen. En ze gingen leven. Hij sprak woorden van leven uit over datgene wat dood was. En misschien is het wel iets dood in jouw situatie. Of denk je van, ik zit wel een beetje op een doodpunt. Ik zit misschien wel op een doodpunt hier op mijn werk of weet ik veel wat. Ga er leven over uitspreken. Iedere keer weer opnieuw. In die binnenkamer. Weet je, in de binnenkamer, daar is leven, daar is eten. Daar word je gevoed. Ik heb opgeschreven, op die plek worden we ons bewust van wie hij is. Maar ook van wie we zelf zijn. En uiteindelijk denk ik, gaat het er niet om hoeveel invloed ik heb. Of ik een succesvolle kerk heb, of ik een grote kerk heb, of een kleine kerk. Of ik een succesvol ben op mijn werk of in mijn carrière of wat dan ook. Weet je, dat zegen die God geeft, gaat er uiteindelijk om. Heb ik het verlangen om dat op aarde zichtbaar te maken? He, om zijn koninkrijk op aarde zichtbaar te maken. En ik geloof dat als we vanuit dat perspectief, als we vanuit dat perspectief gaan bidden. En met God gaan praten. En ons leven met hem delen. En gewoon eerlijk zijn over wat we voelen en denken. Dan gaat God ons zijn openbaring geven, zijn leiding geven. Dan gaan we zijn woorden van, dan gaan we woorden van kennis ontvangen. Dan hoeven we niet heel erg krampachtig te denken van, oh maar ik hoor de stem van God niet. Weet je, dan zul je de stem van de herder herkennen. Ik denk, echte vrucht komt door tijd met hem door te brengen. En weet je, we zijn allemaal verschillend. En sommige mensen die hebben in het natuurlijke heel veel ervaring, heel veel expertise. En die dingen die kun je allemaal inzetten in de gemeente. Die kun je inzetten in je werk, in wat je doet. En dan kan je het heel goed doen. En dan kan het heel succesvol zijn. Maar tegelijkertijd moeten we het niet van onze eigen... Natuurlijk, God heeft ons gaven en talenten begrepen. Hij begrijpt me goed. God heeft ons gaven gegeven, talenten gegeven. Die mogen we inzetten. Maar het heeft allemaal, dat is allemaal super. Dat moet ook. He, want we mogen invloed hebben op de wereld. We mogen invloed hebben op levens van mensen. Maar onze bron moet die binnenkamer zijn. Onze bron moet dat gebed zijn. Onze bron moet zijn van, wil ik tijd met hem doorbrengen? En hoeveel tijd mag mij dat kosten? Wat mag mij dat kosten? Of kosten, misschien is dat niet eens een goede benadering. Hoe erg verlang ik daarnaar? En ik weet het, ik bedoel, dat is nou eenmaal zo, denk ik, tenminste tot op zekere hoogte, moeten we altijd weer kiezen. Want onze geest wil, Paulus zegt het zelf, hij zegt, mijn geest is gewillig, maar mijn vlees is zwak. En wij leven misschien helaas in een land waarin we heel veel van dit soort keuzes moeten maken. Ik denk als ik Frederik zou vragen om dingen te vertellen over Mozambique, dan denk ik, weet je, mensen die hebben niet zoveel vleeselijke keuzes, die hoeven niet te kiezen van, zal ik nou naar die film kijken? Maar ik moet eigenlijk ook wel tijd met de Heer doorbrengen. Wat lastig, maar die film, ik moet het einde nog zien. Dan doe ik dat straks wel. Hè? Weet je, zo, dat soort gedachten die hebben we allemaal waarschijnlijk in keuzes. Mensen in Mozambique hebben die keuzes niet zo. Daarom gaan ze denk ik helemaal voor de Heer. En vinden ze het niet erg om uren te bidden. Toch? Want dat is het enige wat ze hebben. En het is echt mijn verlangen, maar het is ook het verlangen voor mezelf hoor. Maar ook voor jullie. Om meer tijd in die binnenkamer te zijn. Zodat als we gaan bidden. Dat ons gebed echt als het ware de hemel raakt. En dat God een verlangen in ons hart legt om gewoon bij hem te zijn. Om met hem op te trekken. Om ons te laten inspireren door hem. Om ons te laten vernieuwen door hem. Als we vermoeid zijn, zegt hij, kom tot mij. Hij zegt niet, praat tot mij, doe wat voor mij. Hij zegt, kom tot mij. En soms is dat gewoon simpel, dat is gewoon gaan zitten. En wachten. En komen. Maar ik geloof dat God iets in ons leven gaat doen. En dat we hem mogen zoeken. Ik zag van de week, ik had het vergeten. Ik had hem eigenlijk even willen vragen of Lieselot hem op de beamer wilde zetten. Maar ik zag van de week een foto even langskomen op Facebook van Irish Ministries. Die hadden een hele grote, dat is de organisatie van Heidi Baker. Die hadden een hele grote internationale leidersbijeenkomst. En wat ik zag op die foto waren al die leiders die op de grond lagen. Gewoon voor het aangezicht van God. Waiting. Wachten op wat God zou openbaren. Weet je, en ik denk dat kan als je in die binnenkamer komt. Dat kan als je met elkaar dat verlangen hebt. En dat zijn, en ik denk en als je vanuit die plek, en je gaat je autoriteit, je krijgt een nieuwe autoriteit van God. Je wordt daar verfrist en vernieuwd. Als je dan gaat bidden en je gaat vanuit de waarheid bidden, je gaat de woorden van waarheid uitbidden over de stad, over deze gemeente, over andere gemeentes, over je eigen leven, over je eigen situatie, dan geloof ik dat God doorbraken gaat geven.